Ja, we willen deze morgen weer verder gaan met de studie over het voornemen der eeuwen. De studie over wat is de boodschap van de Bijbel. En ik wil vanmorgen met u stilstaan bij de oorspronkelijke schepping. De oorspronkelijke schepping. En daar gaan in de Bijbel maar 3 tekstplaatsen over. En dat is Genesis 1 vers 1. Waar staat: in den beginne schiep God de hemel, beter gezegd de hemelen, meervoud, en de aarde. Ja, dat is die oorspronkelijke schepping van Genesis 1 vers 1. Er gaan nog een paar teksten over, maar u weet dat als we over deze hemelen en aarde lezen, dan lezen we in 2 Petrus 3 over andere hemelen en aarde. Niet over die hemelen en aarde van in den beginne. Maar dan lezen we in 2 Petrus 3 vers 13. In 2 Petrus 3 vers 13 lezen we: wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Ook Openbaringen 21 spreken over die nieuwe hemelen en aarde. Gaan we naar Openbaringen 21. Want daar lees je het eerste vers. Openbaringen 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel, of nieuwe hemelen, en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Ja, je zou kunnen zeggen dat tussen deze twee schriftgedeelten van Genesis 1 vers 1, in den beginne schiep God de hemelen en de aarde, en Openbaringen 21 vers 1, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat daartussen, tussen deze twee schriftgedeelten, het grote voornemen der eeuwen, het voornemen der aionen, zich aan ons ontvouwt. En dan worden we opeens geconfronteerd dat de Bijbel in hoofdzaak niet gaat over die hemelen en aarde in den beginne, ook in feite maar heel weinig spreken over die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde, maar ons bepalen, zoals 2 Petrus zegt, gaan we terug naar 2 Petrus 3, en ons dan wijst op de tegenwoordige hemelen en aarde, 2 Petrus 3, vers 7, waar staat: maar de tegenwoordige hemelen en aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Je ziet hier dus, als je die tekstplaatsen allemaal neemt, dat je in feite dus met 3 hemelen en aarde geconfronteerd wordt. Met een hemel en een aarde die vermeld worden in Genesis 1 vers 1, de oorspronkelijke. Dat je dan geconfronteerd wordt in 2 Petrus 3 vers 7 met de tegenwoordige hemel en aarde, die zijn vanaf Genesis 1 vers 2 en die dus voortduren tot Openbaringen 21 vers 1, waar er sprake is van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waar Petrus nog aan toevoegt in 2 Petrus 3 vers 13. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Ja, Genesis 1 vers 1, die oorspronkelijke schepping, staat in feite apart van de rest van de Bijbel. Want in Genesis 1 vers 2... komen we direct terecht in een sfeer van duisternis en een sfeer van chaos. Want als je doorleest in Genesis 1, dan lees je: in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En dan lees je gelijk: de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest Gods zweefde over de wateren. En daarmee vangen eigenlijk de tegenwoordige hemelen en aarde aan. als je daarna leest in Genesis 1 vers 3, en God zeide er zij licht en er was licht. Er komt dan een soort herschepping op gang die de tegenwoordige hemelen en aarde kenmerken. En toch, ondanks dat je in Genesis 1 dan verder leest over een zesdaagse schepping van de tegenwoordige hemel en aarde, is het toch zo, ja, dat die situatie van Genesis 1 vers 2 niet wijzigt. Heel spoedig al op die aarde die dan geschapen wordt in die zes dagen en waar de mens op wordt gezet, Adam, en later de man in die uit hem genomen wordt, Eva, dan weten we het al heel spoedig, ook weer die woestheid en die ledigheid en die duisternis daar binnen drong. En die tegenwoordige hemelen en aarde, die worden ook daar in feite door gekenmerkt. Je zou kunnen zeggen dat die sfeer van duisternis en van chaos pas verwijderd wordt als het ware licht van de gerechtigheid schijnt in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waar de gerechtigheid woont en waar de eerste dingen voorbij gegaan zijn, waar die eerste aarde die nu is, voorbij gegaan is. Ja, vanaf Genesis 1 vers 3 zie je dan die zesdaagse schepping en dat die tegenwoordige aarde en hemel wordt geschapen. En in Openbaringen 21 vers 1 lees je dan dat die tegenwoordige aarde en hemelen, en die worden daar genoemd de eerste, dat die eerste voorbij gegaan is. Die eerste dingen zijn dan voorbij gegaan. Je leest bijvoorbeeld in Genesis 1 vers 16, en misschien heeft u dat wel eens opgemerkt als je dat gaat lezen. Wat zijn nou de kenmerken van deze tegenwoordige hemelen en aarde, die dus zijn vanaf de eerste Adam? Nou, in vers 16 lees ik: en God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. Je leest hier dat God de zon schiep, de zon maakte, voor de dag. Echter, als u slaat naar die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde, in Openbaringen 21, en hou uw hand ook bij Genesis 1, want we zullen wat parallellen gaan trekken, dan lees ik in Openbaringen 21 vers 23, Openbaringen 21 vers 23, en de stad heeft de zon en de maan niet van noden dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar, en haar lamp is het lam. Je vindt dus een kenmerk van de tegenwoordige hemel en aarde, dat de zon schijnt, maar een kenmerk, juist dat wordt onderstreept, van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, dat daar geen zon en geen maan is. In Genesis 1 vers 5 wordt de duisternis, wordt nacht genoemd. In vers 5 lees ik: en God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Ja, en we kennen allemaal de nacht. Er hoeven vandaag maar weer een paar uur voorbij te gaan of het wordt weer avond en daarna valt de nacht in en het is donker. Dan is daar de duisternis. Toch lees je in Openbaringen 22 vers 5, Openbaringen 22 vers 5, en er zal geen nacht meer zijn, en ze hebben geen licht van een lamp of licht der zon van noden, want de Heere God zal hen verlichten, en ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. En er zal geen nacht meer zijn. Het kenmerk van de tegenwoordige hemel en aarde is dat een dag 24 uur heeft, en dat 12 uur, zal ik maar zeggen, de helft daarvan, is het duisternis. En God noemde die duisternis nacht. Maar die duisternis is op die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde voorgoed verdwenen. Er is geen nacht meer. Ik lees in Genesis 1 vers 10. En God noemde het droge aarde. En de samengevloeide wateren noemde hij zeeën.
Ja.
Echter, wat lees ik over de zeeën? Wat lees ik over de zee in Openbaringen 21 vers 1? Helemaal aan het eind. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel, dat is de tegenwoordige hemel, hè? En de eerste aarde, dat is de aarde van nu, waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Dus er is ook geen zee meer. Dus heel veel kenmerken die wij vandaag de dag verbinden aan de tegenwoordige hemel en aarde, die zijn straks volledig afwezig. En het wordt nog mooier, want als ik lees in Openbaringen, nee sorry, in Genesis 2... vers 10 tot en met 14, dan lees ik over rivieren. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen. De naam van de eerste stroom, hè, is Pison. Deze stroomt om het gehele land Gawila, waar het goud is, en het goud van het land is goed. Daar is de balsemhars en de steen Syrosopaas. De naam van de tweede rivier is Gihon. Deze stroomt om het gehele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris. Deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. Er was dus één rivier. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen. En daar spitsen zij in vier stromen. Die Hof van Eden.
Ja.
Het wonderlijke is dat die rivier weer terugkomt van het paradijs. Want in Openbaringen 22, daar lees ik in vers 1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Ja. Midden op haar straat en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende, en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Je ziet hier dat er ook een rivier is. Motabene een rivier van het water des levens. En dat ook het geboomte des levens daar aan de oevers van die rivier bloeit. In Genesis 3 zien wij dat na de zondeval in dat paradijs van Adam en Eva, dat de vloek wordt uitgesproken. De vloek wordt uitgesproken over de aarde. Vers 17, Genesis 3 vers 17. Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd, tot de mens zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de geboomte gegeten, waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Alzwoegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft, en doornen en distels zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert.
Ja.
Gij zult daarvan niet eten. Hè, staat er. Is de aardbodem om uwentwil vervloekt.
Ja.
Als je leest in Openbaringen 22, en wel vers 3, dan lees je opeens dat er geen vloek meer zal zijn. Openbaringen 22 vers 3. En niets vervloeks zal er meer zijn. Maar niet alleen de aardbodem werd vervloekt in Genesis 3, ook de slang wordt vervloekt in vers 14. Daarop zeide de Heere tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten zolang gij leeft. De slang is vervloekt. De aardbodem is vervloekt. Daarom brengt de aardbodem ook doornen en distels voort. Alleen als je leest in Openbaringen 22, vers 3. En niets vervloekt zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal erin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren.
Ja.
In Genesis 3 lees je dat de dood binnenkomt in het leven van Adam en Eva. In Genesis 3, vers 19 lees je dat. In het zweet uws aanschijn zult gij brood eten. Totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij, en dat stof zult gij wederkeren. Toch die dood, die wordt weggenomen. Want je leest in Openbaringen 21 vers 4, Openbaringen 21 vers 4, en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn. En niet alleen de dood zal er niet meer zijn. Hè, ook al die moeite. Ook al dat lijden. Ook al die rouw ten opzichte van degene die gestorven zijn. Die overleden zijn. Hè, dat zal er allemaal niet meer zijn. Want je leest verder. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw. Nog geklaag. Nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De tegenwoordige hemel en aarde wordt gekenmerkt door moeite. Wij moeten moeite doen. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Die aarde is vervloekt. Hij brengt alleen maar doornen en distels voort. Hè? En je moet er heel wat moeite voor doen om steeds die plaag van het onkruid te bestrijden en te zorgen dat die aarde alleen maar goed voedsel voortbrengt. Maar verder is daar lijden, is daar verdriet, is daar de vergankelijkheid die over de hele schepping heerst en die is op die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde weggenomen. Ja. De boom des levens die daar in de hof stond, ja, daar lees je van in Genesis 3 vers 24. Ik begin maar in vers 23. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. Je ziet, de boom des levens werd vanaf dat moment bewaakt. En de mens had daar geen enkele toegang toe. Echter, die boom des levens, die keert weer terug op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want wat lees je daar over die boom in Openbaringen 22 vers 14? Openbaringen 22 vers 14. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens, en door de poorten ingaan in de stad. Zalig zij zijn die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens. En we hebben net al gelezen dat dat geboomte des levens 12 maal vrucht draagt. En dat het als ware, en dat ze staan aan de weerszijde van de rivier van het water des levens. Ze staan op de oever. En je ziet dat en ieder daar recht heeft om van die bomen, die 12 maal per jaar, iedere maand één, die daar vrucht dragen, om daarvan te eten en van te nemen. Ja, zo zie je dat, als je daarnaar kijkt, dan ontdek je dus dat meteen al, als je in Genesis geconfronteerd wordt, dat daar die oorspronkelijke schepping voorbij is gegaan. En daar geen aandacht verder aan wordt gegeven. Alleen de toestand wordt verklaard zoals die ontstond. Namelijk dat die woest werd, dat die ledig werd. Dat duisternis zweefde op de afgrond over de vloed. ja, dan ontdek je dat in 6 dagen God de schepping als ware herschiep. Hè, dat er een tegenwoordige hemel en aarde kwamen. Maar dat de mens die daar op werd gesteld en tot heerschappij kwam en daarop ook mocht heersen, dat die heerschappij van de mens daar direct verdwijnt en dat de heerschappij van Satan daar direct begint. Terwijl als je naar Openbaringen 21 en 22 gaat, wat zie je dan? Dan zie je dat daar de heerschappij van Satan eindigt en dat de heerschappij van de mens wordt hersteld. In feite horen Genesis en Openbaring bij elkaar. In Genesis 3 vers 15 lees je over die oude slang. En dat daar gezegd wordt in Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Ja. En we zien dat die profetie die hier geuit wordt en die gaat over de oude slang, die gaat over de verzoeker van Eva, dat die profetie uitkomt in Openbaring vlak voordat die tegenwoordige hemelen en aarde vergaan. En daar die nieuwe hemel en aarde komt, want dan lees je in Openbaringen 20 vers 10, in Openbaringen 20 vers 10, en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Ja. Waar de oude slang begint op te treden in het paradijs bij Adam en Eva, waar hem alreeds zijn einde wordt voorzegd, vind je zijn einde in Openbaringen. Dat zit dus allemaal vast aan de tegenwoordige hemelen en aarde. En die komen dus onder een oordeel. En gelukkig alles wat deze tegenwoordige hemelen en aarde kenmerkt, is dus gelukkig tijdelijk. De zon is tijdelijk. De nacht is tijdelijk. De duisternis is tijdelijk. De zee is tijdelijk. Het gaat allemaal voorbij. Maar gelukkig gaat nog meer voorbij. De dood gaat voorbij. Het gevolg van de zonde gaat voorbij. De dood zal niet meer zijn. En nog mooier, er zal geen rouw meer zijn. Er zal geen geklaag meer zijn. Er zal ook geen moeite meer zijn. Al dat zweten. Want het is zweten vaak. In het zweet uws aanschijns. Zou je in feite eten en je brood verdienen. Al die moeite, al die rouw, al dat geklaag, al die onvrede, al die chaos, al die duisternis die er eigenlijk gekomen is door die zondeval, ja, die zal voorgoed achter de rug zijn. Op die nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Toch moeten we vaststellen dat die zondeval van Adam en Eva, die zonde en die duisternis en die chaos niet veroorzaakt hebben in de schepping. Die hebben dat alleen maar veroorzaakt in de tegenwoordige hemel en aarde. Ga je kijken naar de oorspronkelijke hemel en aarde van Genesis 1 vers 1. Dan lees je daar al reeds in feite over die chaotische situatie. Over die situatie van duisternis. Dat moeten we niet vergeten. Laten we nog maar eens teruggaan naar Genesis 1 vers 1. Naar die oorspronkelijke schepping. Want nadat er over die oorspronkelijke schepping van in den beginnen wordt gesproken, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde, lees je over die: de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest God zweefde over de wateren. En dat was lang voordat Adam werd geschapen op die zesde dag. En dit duidt er dus op dat in Gods schepping die duisternis en er dus al reeds was. Die schepping van in den beginne was een perfecte schepping. Die oorspronkelijke schepping was perfect. Die zin van Genesis 1 vers 1 die duidt ons daar al op. In den beginne schiep God de hemelen en de aarde. Het is prachtig dat als je naar die uitdrukking de hemelen en de aarde gaat kijken in het Hebreeuws, dat die 14 maal voorkomen in het Hebreeuwse Oude Testament. 14 maal. Dat zegt wat in geestelijke zin, 14 maal. Hoeveel is 14? 14 is 2 maal. 2 maal 7. En 7 is het getal van de volheid. Het getal ook van de volmaaktheid. Het is als het ware een getal van perfectie. En 14 druikt perfectie uit. Het is eigenlijk 2 keer 7. Het is 2 keer vol. Het is 2 keer perfect. Het is dubbel perfect. Eigenlijk, het is volmaakt. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Aan die schepping, die oorspronkelijke schepping, mankeerde niets. Het is wonderlijk, als je gaat kijken in de Hebreeuwse tekst, dat van die 14 keer dat de uitdrukking de hemel en de aarde voorkomen, dat 13 maal het met het lidwoord voorkomt. Dan staat er de hemelen en de aarde. De is een lidwoord, wat in het Hebreeuws is et, en dat benadrukt echt van wat erachter komt. De hemelen en de aarde. Komt 13 maal voor. 1 keer komt het voor zonder dat er een lidwoord staat. Alleen maar hemelen en aarde. 13, het getal 13, wat is dat voor een getal? Wat heeft dat voor een betekenis? Nou, 13 wijst in de Bijbel altijd op rebellie. Op rebellie. Terwijl 14 ons wijst dus op de perfectie. En daarmee geeft het Hebreeuwse Oude Testament ook wel aan dat ondanks dat er perfectie gevonden werd in den beginne, op die hemel en aarde, dat daar sprake is ook van rebellie. Dat die perfectie er trouwens was, lees je terug in dat eerste vers. Want uit hoeveel Hebreeuwse woorden bestaat vers 1, Genesis 1 vers 1? U raadt het al, uit 7 Hebreeuwse woorden. Het drukt perfectie uit. Het zijn ook 14 lettergrepen in het Hebreeuws, Genesis 1 vers 1. 2 maal 7. En als je de letters, de Hebreeuwse letters gaat tellen van Genesis 1 vers 1, dan zijn het er 28. En 28 is 4 keer 7. Ja. En 4 duidt ons altijd op de aarde. Denk maar aan de 4 hoeken, de 4 windstreken van de aarde. Denk maar aan de 4 seizoenen, hè, die wij kennen. Aan de 4 elementen die wij kennen. En die aarde, die was in feite perfect. Van welke kant je ook het bekeek. Echter, die schepping van in de beginne en die schepping van die 6 dagen, die zijn van elkaar gescheiden door vers 2. Want ik lees in Genesis 1 vers 1 over die oorspronkelijke schepping. En ik lees vanaf Genesis 1 vers 3 tot aan het eind van dat hoofdstuk over de schepping in de 6 dagen. Maar wat zit daartussen? Genesis 1 vers 2. De oorspronkelijke schepping en de schepping van de tegenwoordige hemel en aarde, die zijn van elkaar gescheiden door vers 2. En helaas zijn die woorden van Genesis 1 vers 2 ons zo vertaald: de aarde nu was woest en ledig. Helaas zijn ze zo vertaald dat ze ons al gauw het idee geven dat we daar geconfronteerd worden als ware met een soort chaotische toestand. En dat God uit die chaotische toestand de wereld van vandaag heeft geschapen en dat er dus sprake zou kunnen zijn van een geleidelijke evolutie. Zoals ook in de evolutietheorie wordt geleerd. Hè, dat het leven is ontstaan in een chaotische soep van allerlei moleculen en elementen. En dat zo het leven langzamerhand vanzelf is ontstaan. En ook de vertalers van de Bijbel die soms deze ideeën aanhangen, die hebben het ook wel zo vertaald. De aarde nu was woest en ledig, alsof dat de toestand is van Genesis 1 vers 1. Maar goed, ik heb in een brochure die getiteld is, Is God de schepper van het kwaad, in dat laatste hoofdstuk, uitgebreid zijn we er al op ingegaan, dat Genesis 1 vers 2 eigenlijk een verkeerde vertaling is. En dat je eigenlijk moet vertalen, niet de aarde nu, maar dat je moet vertalen, de aarde werd woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. Ja. Waarom kan je dat zo vertalen? Nou, omdat in Genesis 2 vers 7, lees ik, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen, of liever gezegd, tot een levende ziel. Alzo werd, daar wordt het woordje werd gebruikt. En dat is in het Hebreeuws exact hetzelfde woord als gebruikt wordt in Genesis 1 vers 2. Daarom kan je net zo goed vertalen, de aarde werd woest en ledig. Als je kijkt naar die woorden woest en ledig, wat in het Hebreeuws is tohu va bohu, dan lees je daarover in in Jesaja 45. Jesaja 45, vers 18. Jesaja 45, vers 18. Want zo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft. Hij is God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, niet tot een baaierd. Er staat in feite daar het woord tohu in het Hebreeuws. Niet tot een woestheid of niet woest heeft hij haar geschapen. Maar ter bewoning heeft hij haar geformeerd. God heeft de aarde niet woest geschapen. God schept nooit iets wat woest is, wat ledig is. God schept geen duisternis. God schept alleen maar licht. Geen duisternis. God schept geen woestheid. Geen baaierd. Dat is eigenlijk ondenkbaar. En daarom duidt hier ook die tekst op. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. Dat daar dus iets is geschied. De aarde werd. En als je dat vertaalt, de aarde werd woest. De aarde was niet woest. De aarde was mooi, maar de aarde werd woest. Ja, dan geeft dat veel meer zin aan dit hele gedeelte. En juist door die verkeerde vertaling van vers 2 gaat eigenlijk de scheiding tussen de oorspronkelijke schepping van Genesis 1 vers 1 en die schepping van die wij kennen in 6 dagen, de tegenwoordige hemel en aarde, gaat daardoor verloren. Ja. De vertalers die verbinden juist die twee aan elkaar en maken daar geen scheiding tussen. Genesis 1 vers 2, de aarde werd woest en ledig en duisternis lag op de vloed. Dat duidt ons erop op een oordeel. Het is een heel duidelijk aanduiding van een oordeel. Waarom? Omdat overal waar tohu en bohu in het Oude Testament wordt genoemd, heeft het daar steeds in de context te maken met oordeel. Jeremia bijvoorbeeld spreekt er zo over. Gaan we naar Jeremia. Jeremia hoofdstuk 4. Jeremia 4, vers 23. Ik zag de aarde, en zie, zij was woest en ledig. Ik zag naar de hemel, en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen, en zie, ze beefden, en alle heuvelen schudden. Ik zag en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels was weggevlogen. Ik zag en zie, de gaarde was woestijn, en al zijn steden waren in puin gestort voor de Heere, voor zijn brandende toren. Hier zie je oordeel, in Jeremia 4. En hij ziet de aarde, en ze was woest en ledig, tohu en bohu. Het heeft hier direct te maken met oordeel. Ook Genesis 1 vers 2 duidt ons op oordeel. Zo ook Jesaja 24, Jesaja hoofdstuk 24 vers 10. Waar je leest in feite over een stad die verwoest is, Jesaja 24 vers 10. Verbroken ligt de woeste veste, gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden. De woeste veste, oftewel de verwoeste vesting, de vestingstad die verwoest is. Als je naar vers 1 gaat, dan kom je die woorden van ledigheid en woest, kom je tegen. En het heeft daar te maken met oordeel. Zie, de Heere ontledigt en verwoest de aarde, keert haar ondersteboven en verstrooit haar inwoners. De Heere ontledigt. De Heere maakt de aarde leeg. De aarde nu werd in feite leeg en woest. Dat is wat Genesis 1 vers 2 zegt. De Heere, zie, de Heere ontledigt en verwoest de aarde. En dat was geschied in Genesis 1 vers 2. Dus ook vers 3 hier. De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Heere heeft het gesproken. Die aarde, die oorspronkelijke schepping van Genesis 1 vers 1, wat is er op die aarde geschied? Die aarde, net zoals in de toekomst volkomen ontledigd wordt en geheel wordt leeggeroofd, zo is dat ook geschied met die aarde van de oorspronkelijke schepping. Je kan erbij lezen vers 19. De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk, de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut, want haar overtreding drukt zwaar op haar, ze valt en staat niet meer op. Wat is de reden dat die aarde zo gaat wankelen en zo gaat waggelen als een beschonkene, als een heen en weer waaiende nachthut? Door de wind heen en weer geblazen wordt. Dat staat in vers 21. De reden. En te dien dagen zal het geschieden dat de Heere bezoeking zal brengen over. En let dan op. Hè, waar gaat de Heere bezoeking over brengen? Waarover komt het oordeel? Over het Heer der hoogte in den hoge. En over de koningen der aarde op de aardbodem. Zij zullen bijeengebracht worden zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil. En ze worden opgesloten en zullen opgesloten worden in een kerker en na vele dagen zullen zij bezocht worden. En dat geschiedde er eigenlijk met de schepping, die oorspronkelijke schepping ook in Genesis 1 vers 1. Er kwam een oordeel over het Heer der hoogten in den hoge, niet op aarde, nee, over het Heer, over die wezens die leefden in de hoogten in den hoge, in de hemelen. En over de koningen der aarden op de aardbodem. Natuurlijk is het profetie wat gaat over de toekomst, over de tegenwoordige hemelen en aarde. Hoe daar die hemelen en aarde zullen worden geoordeeld. Maar er zit hier een duidelijke dubbele bodem in die profetie, dat ons ook weer terugverwijst hoe niet alleen de tegenwoordige hemelen en aarde aan hun einde zullen komen, maar hoe ook de oorspronkelijke hemelen en aarde aan hun einde zijn gekomen. Je ziet dus, als je naar woestheid en ledigheid en duisternis kijkt, hoe het voorkomt in het Oude Testament, dat het ons wijst op oordeel. En in Genesis 1 vers 2 ons wijst op een oordeel. De aarde werd woest en ledig. En de gevolg was, duisternis lag op de vloed. En je ziet dat Gods geest zweefde over de wateren. De schepselen zijn samengebracht. En je kan er nog een diepere studie van maken over dat woord vloed, over die woorden wateren en het zweven van Gods geest. En dan kan je zien dat Gods geest als ware de kerker controleert waar die wezens van die oorspronkelijke schepping die gezondigd hebben tegen God in zijn opgesloten. En worden bewaard totdat zij na vele dagen zullen worden bezocht. Eenzelfde situatie die er ontstaat als je leest, als Christus wederkomt, wat zegt hij in zijn profetische reden van Matthäus 24? Dat de sterren van de hemel zullen vallen en dat de machten der hemelen zullen wankelen. Eigenlijk hetzelfde, maar dan in de toekomst, zoals Jesaja 24 ons ook over de toekomst gaat. Lees maar Matthäus 24. En dat vangt dus aan, dat geschiedt dus bij Christus' wederkomst. En dan lees je in Matthäus 24, vers 29. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan haar glans niet geven. En let op, en de sterren van de hemel en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. Dat wankelen van de machten der hemelen. Ja, dat is niet alleen in natuurlijk opzicht zo. Daar ligt wat anders achter. Die sterren en ook die machten der hemelen die zullen wankelen. Dat loopt parallel met Jesaja 24. Dat de Heere bezoeking zal doen over het Heer der hoogte. Hè, en dat zij bijeengebracht worden zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil. Jesaja 34 spreekt daarover. Jesaja 34, vers 11. Vers 4. Het leek me vers 4. Al het Heer des hemels vergaat. Dan heb je het weer over dat Heer. Dat zijn die schepselen die de hemel bewonen. Het is een profetie over de toekomst, net als Jesaja 24. En Jesaja 34 zegt dan in vers 4, al het Heer des hemels vergaat, en als een boekrol worden de hemelen samengerold. Al hun Heer valt af, zoals het loof van de wijnstok, en zoals het blad van de vijgenboom afvalt. Al het Heer des hemels vergaat. En als een boekrol worden dus die hemelen samengerold, van die tegenwoordige hemelen en aarde. Je ziet dus, bij dat oordeel is ook dat Heer, wat woont in de hoogte, wat genoemd wordt het Heer van de hoogte in den hoge, hè, die zijn dus inbegrepen bij dit oordeel. Ook in Jesaja 34 in het hoofdstuk vind je weer het gebruik van tohu en bohu. Vers 11. Pelikaan en roerdop nemen het in bezit. Uil en raaf huizen daar. Hij spant erover het meetsnoer der woestheid. Daar heb je het. Dat is tohu en het paslood der ledigheid. Woestheid en ledigheid. Komt hier terug. Ook alle zaken die aanwezigheid zijn, altijd met het oordeel, komen terug, want in vers 13 lees ik over de dorens, over de netels en de distels. In zijn burchten schieten dorens op, netels en distels in zijn vestingen. Ja. De dorens en die netels en die distels van vers 13, die doen ons denken aan die gevolgen, wat we net lazen in Genesis 3, van Adams zonde en oordeel. Die aardbodem werd vervloekt en bracht dus doorns en distels voort. Heb je hier ook. Verder doen vers 9 en 10 ons denken aan het oordeel over Sodom en Gomorra. Want daar lees ik: zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en zijn land wordt tot brandend pek. Dat dag nog nacht uitgaat, voor altijd stijgt zijn rook op. Van geslacht tot geslacht ligt het woest. Tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor. Ik lees er over pek. Ik lees er over zwavel. Ik lees er over rook. Het doet me dus denken aan het oordeel over Sodom en Gomorra. En vers 4, wat we al lazen. Al het Heer des hemels vergaat. En als een boekrol worden de hemelen samengerold. Al hun Heer valt af zoals het lof van de wijnstok, zoals het blad van de vijgenboom afvalt. Dat vers 4 doet ons weer denken aan 2 Petrus 3. Want laten we maar teruggaan naar 2 Petrus 3, waar we begonnen. Dan lees ik in vers 10. 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Ja. Het loopt dus parallel met elkaar, al die teksten. En net zoals de tegenwoordige hemel en aarde eindigen met de dag des Heren, de grote doorluchtige dag des Heren, waarop de hemelen met gedruis dus voorbij gaan, en uiteindelijk de elementen door vuur vergaan, die lopen dus in feite parallel met het oordeel van wat er is geweest aan het einde van die oorspronkelijke schepping in Genesis 1 vers 2. Ja. Ook trouwens vers 12 wijst ons op het oordeel in de toekomst van de tegenwoordige hemel en aarde, want daar lees ik in vers 12 van 2 Petrus 3. Vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods ter wille, waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Ja. De hemelen zullen dus brandende vergaan en de elementen in vuur wegsmelten. Wat is eigenlijk het verschil tussen het oordeel van de oorspronkelijke schepping en het oordeel van de tegenwoordige schepping die we kennen, de hemelen en de aarde, die nog zullen plaatsvinden, dat oordeel? Wat verschilt tussen die twee oordelen? We lezen hier duidelijk dat het oordeel van de tegenwoordige hemel en aarde zullen zijn dat die elementen met dat alle elementen met vuur zullen worden, met vuur zullen vergaan. En de hemelen zullen ook brandenden vergaan. Als je kijkt naar de oorspronkelijke schepping, hoe is die vergaan? Is die door vuur vergaan? Nee, die is door water vergaan. Door water vergaan. Het hele derde hoofdstuk hier van 2 Petrus is hier helemaal gewijd aan die lessen die er getrokken kunnen worden aan de hemelen en aarde die er in het verleden waren, aan de hemelen en aarde die er tegenwoordig zijn en de hemelen en aarde die straks nieuw zullen zijn in de toekomst. Die drie. Allerlei geestelijke lessen probeert Petrus daardoor aan ons door te geven. Dat lezen van vers 3 hier tot en met vers 13 toe. Dat hele gedeelte van hoofdstuk 3 gaan daarover. Dat correspondeert hoofdstuk 3 met hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 krijg je toch wel iets bijzonders. Want in hoofdstuk 2 worden we geconfronteerd met de voorbeelden die hij aanhaalt over de zondvloed van Noach. En een ander voorbeeld wat hij aanhaalt over de verwoesting van Sodom en Gomorra. De zondvloed vond plaats in de dagen van Noach. De verwoesting van Sodom en Gomorra vond plaats in de dagen van de neef van Abraham, hoe heette die? Lot, in de dagen van Lot. En hij gebruikt daar in feite deze twee voorbeelden, de zondvloed in de dagen van Noach en het oordeel over Sodom en Gomorra in de dagen van Lot, die twee gebruikt hij als twee voorbeelden van een oordeel wat er in het verleden is geweest, in het verre verleden is geweest, en als voorbeeld van een oordeel wat nog in de toekomst zal geschieden. De zondvloed van Noach, in de dagen van Noach, gebruikt hij als een type, als een voorbeeld, zoals de toenmalige wereld van Genesis 1 vers 1, door water ook, ook door een zondvloed, maar die wel van veel grotere omvang was, verwoest is geworden. En de aarde werd woest en ledig, en duisternis lag op de vloed. Dan heb je een vloed water, een afgrond. Hè? En de geest God zweefde over de wateren. Dan heb je die wateren, waardoor die toenmalige wereld van Genesis 1 werd verwoest. En hij gebruikt daarvoor dat type van de zondvloed van Noach. Zo gebruikt hij ook de verwoesting van Sodom en Gomorra in de dagen van Lot. Gebruikt hij als een type zoals de tegenwoordige hemelen en aarde zullen worden, zullen vergaan in de toekomst. Dus die twee parallellen, die moet je in de gaten houden. Je leest in 2 Petrus 2 vers 5 en 6 over de zondvloed en over dat oordeel over Gomorra. Vers 5. En de wereld van de voortijd, dat is de wereld van Adam en Eva en van Noach, niet gespaard heeft, maar Noach de prediker der gerechtigheid met zeven anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. Je hebt hier die twee voorbeelden. Maar de zondvloed, en daar gaat hij in hoofdstuk 3 dus mee verder, daar ziet hij dus achter dat dat een voorbeeld is voor een orde wat in het wat daarvoor nog is geschied, wat veel groter van omvang was. En het oordeel over Sodom en Gomorra wijst dus heen naar de toekomst over een oordeel wat veel groter is dan het oordeel over Sodom en Gomorra toen. Maar wat is de verwoesting, het vergaan van de tegenwoordige hemel en aarde. En dat doet hij dus in hoofdstuk 3. Lees maar in vers 7. Maar de tegenwoordige hemel en aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. En dit oordeel over de tegenwoordige hemel en aarde gelijkt dus wel op het oordeel over Sodom en Gomorra, alleen het is vele malen groter dan het oordeel over Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra werden verbrand door vuur. Zo zal ook de tegenwoordige hemel en aarde door vuur vergaan. De zondvloed, ja, was een enorm oordeel in de dagen van Noach. Alleen het oordeel van Genesis 1 vers 2 was van veel grotere omvang dan ooit de zondvloed was geweest. Want heeft de zondvloed van Noach de hemelen aangetast? Iets met de hemelen gedaan, helemaal niets. Alleen die aarde en alles wat erop was, werd door de zondvloed in de dagen van Noach verwoest. Niet de hemelen werden door die zondvloed in de dagen van Noach verwoest. Net zo goed het oordeel van Sodom en Gomorra veel, in veel kleinere omvang was was ook het oordeel in de dagen van Noach in veel kleinere omvang. Vaak wordt dat echter toch door elkaar gegooid. En gaat men in 2 Petrus 3, gaat men lezen alsof het daar ook over de zondvloed gaat in de dagen van Noach. En ik begrijp dat wel, ik kan het ook wel voorstellen, maar toch is dat een verkeerde uitleg. Lees dat maar in 2 Petrus 3, vers 4, waar de spot is. Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als van het begin der schepping af geweest is. Hier wordt gesproken, let goed op hoor. Opeens wordt hier gesproken over het begin der schepping, zoals het van het begin der schepping geweest is. Over welke schepping heeft hij het? Hij heeft het hier duidelijk over de schepping van in den beginnen. De schepping van Genesis 1 vers 1. En niet over de tegenwoordige hemel en aarde. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang gewezen en de aarde die uit en door water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Over welke hemelen en aarde spreekt hier Petrus? Over de hemelen en aarde van Genesis 1 vers 1. Niet over die aarde en die hemelen van de dagen van Noach. Waarom niet? Omdat daar tegenover staat, maar de tegenwoordige hemel en aarde, en dat is ook de hemel en aarde van de dagen van Noach, dat is ook de hemel en aarde van Adam en Eva die ze kenden. Terwijl die hemel en aarde van het begin der schepping, ja dat is die hemel en aarde van Genesis 1 vers 1. En hier staat dus heel duidelijk, dat die schepping van Genesis 1 vers 1, die toenmalige wereld, die wereld die er toen was, dat die verzwolgen is door water. En het oordeel was zo erg, hè, dat die hele schepping daardoor teloor ging. De hemelen en de aarde. Terwijl bij de zondvloed van Noach alleen de aarde werd verwoest. De tegenwoordige hemel en aarde die wij kennen, die begon dus bij de schepping van die 6 dagen en die nog steeds voortduurt. Wat gebeurt daarmee? Zal die door water vergaan? Nee, die hemel en aarde die worden als een schat, zegt Petrus, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. Die zullen door vuur vergaan. En dat moet je hier goed in de gaten houden. He, anders ga je de zaak door elkaar mengen. Petrus gebruikt dus eerst in Genesis, in 2 Petrus 2, in hoofdstuk 2, gebruikt dat voorbeeld van de zondvloed. In de dagen van Noach. Maar in Genesis, in 2 Petrus 3, gaat hij een stap verder en laat hij dus zien dat daarachter een veel zwaarder oordeel lag. Net zo goed hij in het tweede hoofdstuk spreekt over een oordeel over Sodom en Gomorra, wat verwoest werd door vuur, terwijl die in het derde hoofdstuk daar een oordeel achter ziet, wat veel groter is, namelijk over de tegenwoordige hemelen en aarde. De duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. Duisternis. Ja, ik hoef echt niet in de Bijbel op te gaan zoeken waar duisternis allemaal voorkomt. Duisternis komt altijd in de Bijbel voor in relatie tot engelen. Als engelen hebben gezondigd, dan lees je over duisternis. Je leest over duisternis dat het altijd wordt gebracht als een oordeel van God. Bijvoorbeeld duisternis, misschien weet u dat nog wel. Als je alle plagen van Egypte langsgaat Welk oordeel kom je dan ook tegen? Welke plaag? De plaag van de duisternis. Ga je naar Openbaring en lees je daar over die grote verdrukking, dan lees je daar ook dat over die zoon des verderfs, dat er ook een plaag en allen die bij hem behoren een plaag komt. Namelijk een oordeel. Het oordeel dat er van de duisternis. Ook het woord duisternis, net als het woord woest en leeg, wijst ons op oordeel.
Ja.
Je ziet hier dus dat we de conclusie kunnen trekken vanmorgen. Dat dus zonde de schepping is binnengetrokken. En dat het dus niet gekomen is door Adam en Eva. Zoals algemeen wordt geleerd. Lang voordat Adam en Eva er waren en geschapen werden op die zesde dag, lees ik dus in de Bijbel al over duisternis als gevolg van een oordeel. Lees ik al over woestheid en dat de aarde leeg geroofd werd, ontledigd werd als gevolg van een oordeel. Lees ik dus over een kerker en het bijeenbrengen van wezens en dat ze na vele dagen zullen worden bezocht en worden geoordeeld. Ik krijg dus vanuit de Bijbel aanwijzingen dat het allemaal dan ook te maken heeft, niet alleen met schepselen die hier waren op deze aarde, maar ook met het Heer der hoogte. De Bijbel wijst ons erop dat het te maken heeft met dat engelen zondigden. En als ik dat dus allemaal zie, en ondanks dat de Bijbel me daar, als ik het naga, wat is de boodschap van de Bijbel, dan geeft de Bijbel daar dus eigenlijk allemaal geen antwoord op. De Bijbel geeft geen antwoord erop. Waarom die toenmalige wereld zo vergaan is, zoals die vergaan is door water, verzwolgen is door water. Maar dat het is geschied, daar wijst Petrus ons op. Ja, als ik naar de dag van vandaag kijk, van hier en nu, dan bekruipen mij wel eens heel wat een vraag, hè, van waarom moet het nou zo gaan zoals het gaat? Waarom is er lijden? Waarom is er moeite? Waarom is er de dood? En waarom moet het zo geschieden in Gods plan dat wij leven nu in die tegenwoordige hemel en aarde? Had het allemaal niet anders gekund? Ja, op dat soort vragen krijg je geen antwoord. De Bijbel laat ons alleen maar zien, en de Bijbel gaat eigenlijk over die tegenwoordige hemelen en aarde. De Bijbel gaat eigenlijk over het gedeelte wat dus ingeklemd is tussen Genesis 1 vers 1 en Openbaringen 21. En alles wat daartussen staat, dat gaat over het hier en nu. En laat de Bijbel zien hoe het afloopt. De Bijbel laat ons dus niet zien eigenlijk van wat ervoor was. De Bijbel laat ons ook niet zien uiteindelijk wat er helemaal na zal zijn. Ja, de Bijbel laat ons gelukkig zien dat die dood voorbij zal zijn. Dat die duisternis er niet meer zijn zal. Laat gelukkig zien dat er geen rouw meer zal zijn. Geen geklaag, geen moeite. En dat allemaal vasthangt aan het offer van Jezus Christus. Die oude slang die er dus in die toenmalige wereld al was, dat hij daarmee afrekent. Hè? Dat hij de kop vermorzelt van die slang, wat uiteindelijk in Openbaring geschiet. We krijgen dus, als we wel eens vragen krijgen van mensen, en misschien raakt u daar wel eens mee in gesprek, let dan op dat we eerlijk blijven. Laten we ook opletten dat we ons realiseren dat de Bijbel ons dus niet alles vertelt. En ik kan er niet genoeg de nadruk opleggen. De Bijbel vertelt ons dus niet over wat er exact, nee, geschied is in Genesis 1 vers 1, waarom die oorspronkelijke schepping vergaan is, verzwolgen is door water. Maar de Bijbel laat ons wel zien wat de gevolgen daarvan waren. En dat God dus deze tegenwoordige hemel en aarde, waar wij in leven, ons gegeven heeft om daar met de mens zijn doel te bereiken. Waardoor hij uiteindelijk met die mens zijn naam zal verheerlijken. En dat alles zit vast aan de mens, de zoon des mensen, Jezus Christus. Ik hoop dat u er een beetje de ogen daarvoor open gaan. En dat we dus een Bijbel hebben, een boodschap hebben, wat eigenlijk een uittreksel is, zou je het mogen zien, uit een veel groter boek, wat er geschreven zou kunnen zijn. We hebben daar als het ware een hoofdstuk uit gekregen, zou je kunnen zeggen, uit dat boek. En het hoofdstuk wat ervoor zit, en het hoofdstuk wat erna zit, ja, dat zouden we wel graag willen weten. Alleen denk ik dat dat kennis zou zijn die niet goed voor ons zou zijn. We moeten het doen met de boodschap van die Bijbel. We moeten het doen met de situatie dat de mens verleid is geworden door die verzoeker die optrad in de Hof van Eden, waardoor de mens deel kreeg aan de zonde en daardoor het gevolg daarvan de dood. En dat het antwoord op zonde en op de dood Jezus Christus is. Verder moeten we alles overlaten rusten in Gods hand. En erop vertrouwen dat waar de Bijbel mee eindigt in Openbaringen 21 en 22, dat die tijd zal komen, die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Vanavond, dan hoop ik vanuit het Nieuwe Testament, met apostel Paulus, uit de Efezebrief onder andere, u te laten zien wat voor geestelijke inwerking voor ons dat als gelovigen heeft. Want dit is puur vanuit de Bijbel gezien, hoe je zou kunnen zien hoe de Bijbel is ingedeeld. Wat er in de hoofdstukken van de Bijbel staat. Waar het in de Bijbel wel over gaat en waar het in de Bijbel niet over gaat. En toch ga je lezen wat voor importantie dat het op hier en nu, op ons als gelovigen vandaag, dan komen we opeens tot de ontdekking dat wij gewezen erop worden dat wij nu al reeds in Christus een nieuwe schepping zijn. En dat in de gemeente van Jezus Christus eigenlijk het einddoel wat God notabene aan het einde op die nieuwe schepping wil bereiken, dat God zal zijn alles en in alle, dat in de gemeente van Christus, in ons, in feite, dat einddoel al reeds wordt bereikt. Dus in feite dat wij helemaal niet hoeven te wachten. Want dan zou je moeten zeggen, nou, we leven in het jaar tot 2005 en dan moeten we maar wachten tot al die aionen voorbij gaan, tot ook de tegenwoordige hemelen en aarde voorbij gaan met gedruis en dat de elementen zullen vergaan en dan pas zullen we zijn op die nieuwe schepping en pas aan het eind van de nieuwe schepping zullen we beleven dat God zal zijn alles en in alle en ontdek je toch dat in werkelijkheid dat al reeds aan ons is geschied. En hoe gaan wij dan daarmee mee om? Dat kunnen we alleen maar beleven, praktisch beleven, door dat tot je te nemen. Dat kan je alleen maar beleven door je geloofsoog te oefenen en zo te gaan wandelen. En dan krijgt opeens die Bijbel, in plaats van dat het een droog boek is over de historie van verleden, heden en toekomst, krijgt opeens die Bijbel een enorme importantie voor het hier en het nu. Dan mogen we wandelen alreeds samen met Christus in dat licht. En dan mag in feite ons leven zo worden dat we alreeds beleven, dat onder sterfgevallen om ons heen zien, dat we alreeds zeggen, en toch de dood voor mij is in feite niet meer. Toch dat die moeite die er is, toch als ik kijk naar de kracht van Christus, En de macht van Christus, dat we voorwaarts mogen gaan in zijn kracht, die is niet meer. Dan mogen opeens al die zaken die daar in feite vasthangen aan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, mag je het al reeds nu in je